Ter inleiding van ons onderwerp willen we graag beginnen met het lezen van een klein gedeelte uit Johannes. En wel uit Johannes 10. Wij zouden lezen de eerste paar versen daaruit. Johannes 10 namelijk, waar de Heer spreekt en zegt: Voorwaar zeg ik jullie de, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar, maar die door de deur ingaat is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Tot zover. En de reden dat ik dit schriftgedeelte lees, is omdat het in eerste instantie met een beeld precies aangeeft wat eigenlijk dat onderwerp wat we voor vandaag gekozen hebben inhoudt. Dat onderwerp is immers roeping, de roeping van de gelovigen. Nou weet ik niet wat u daarbij gedacht hebt, en ik weet ook niet wat erbij gedacht is door degene die mij vroeg: kun je niet spreken over de roeping van de gelovigen? Maar het is natuurlijk toch zo dat als we willen weten wat dat werkelijk inhoudt en wat roeping is, dan is er maar één manier om daarachter te komen, dat is gewoon de schrift te raadplegen. En ik heb dit schriftgedeelte genomen in de eerste plaats, omdat er precies staat wat dat inhoudt. Er staat namelijk in vers 3, hij roept zijn schapen bij name. Wel, dat is roeping, dat is het woord roeping wat daar gebruikt wordt hoor. Hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En degenen die wat langer meedraaien hier, die weten dat dat en leidt ze uit ook opgevat kan worden als namelijk. Hij leidt ze uit. Hij roept ze bij name en dat is de manier waarop hij ze uitleidt. Zo gebeurt het ook. Dat wordt ook verder in dit schriftgedeelte uiteengezet. Dat de schapen de stem van de goede herder kennen en daarom hem volgen op zijn stem. Wel, dat is roeping. Dus u kunt nu naar huis, we hebben daarmee het onderwerp besproken. Dat is roeping. Het ligt in mijn bedoeling om u vandaag mee te nemen, gewoon aan het handje, door de schriftplaatsen waar deze roeping genoemd wordt. Ik heb namelijk gehoord dat mensen klagen, die zeggen: ja, je zegt elke keer als je het niet weet wat het is, dan neem je concordantie en dan zoek je alle schriftplaatsen op en dan weet je dat. En dan zeggen ze: ja, dat doen wij dan, maar dan weten wij nog niks. Hè? Ja, dat zal dan wel zo wezen. Ja, ik zie één glimlach, ik weet nou weer wie het was, niet zij ook weer. Maar wij zullen dan vandaag het heel eenvoudig maken en gewoon die schriftplaatsen opzoeken waar die roeping of het roepen genoemd wordt. In het Nieuwe Testament. En vanwege de tijd beginnen we dan niet in Matthäus, maar beginnen we bij de Romeinenbrief. Maar voordat het zover is, wil ik eerst een paar dingen zeggen. Dus in de eerste plaats dat dit woord wat wij opvatten als roeping of roepen, dat komt nogal wat keer in de Bijbel voor, dus in het Nieuwe Testament. We zouden het erg druk hebben als we alle plaatsen op moesten zoeken. Maar de betekenis is wat wij zouden noemen tweeledig. En dat komt omdat wij Nederlanders zijn. Want dat woord is eigenlijk, laat ik het maar even opschrijven voor de zekerheid, het Griekse werkwoord kaleo. En het zelfstandig naamwoord is phrasis. Dat wil zeggen, kaleo betekent roepen. En phrasis betekent roeping. Dat zijn de woorden en die woorden heb ik bij elkaar geveegd. En die zullen we dus vandaag opzoeken waar ze voorkomen. Maar ik moet zeggen, ze hebben naar onze Nederlandse begrippen een tweeledige betekenis. De ene is namelijk inderdaad die van roepen. In de zin van dat iemand geroepen wordt van: hey joh, kom er eens uit. Dat is roepen, hè. Ergens uithalen en ergens heen leiden. Vandaar dat ik Johannes 10 even gelezen heb. Dus ergens uithalen en heen leiden. Maar aan de andere kant betekent dit woord roepen wat wij noemen in het Nederlands noemen. Laat ik het anders zeggen. Dat is voor degenen die Engels kennen, dan is het wat makkelijker. Daar heb ik ook meer verstand van, eerlijk gezegd. Maar dit kaleo, dat komt overeen met het Engelse woord to call. En to call betekent dat iemand geroepen wordt, inderdaad. Of het betekent dat je iemand een naam geeft of bij namen noemt. Someone is called by name. Dat wil zeggen, and what is he called, is dan de vraag. Dat betekent, Hoe heet hij? Zo vertalen wij dan. Maar de Engelsen vragen gewoon, hoe wordt hij geroepen? Want die roeping gebeurt bij namen. Daar gaat het om. Dat zijn in het Nederlands twee dingen, maar in de Bijbel is het één ding. Misschien dat we nog zulke schriftplaatsen tegenkomen, ik denk het wel. Maar het is in elk geval zo, als we deze woorden opzoeken in de evangeliën, dan wordt het meestal gebruikt in de betekenis van het bij naam noemen. Gij zult zijn naam heten Jezus, maar er staat gewoon, gij zult hem roepen Jezus. En de Engelsen zeggen het net zo. You shall call him Jesus. Gij zult hem roepen. En dat is aardig, want wij Nederlanders weten soms niet meer, heb ik gemerkt, waarom iemand een naam gekregen heeft. Zie, als voor de burgerlijke stand was, hadden we net zo goed een nummer kunnen krijgen. En strikt genomen hebben we dat inmiddels ook gekregen. Vele nummers, hè. 4505-01-195. Dat was mijn militaire registratienummer bijvoorbeeld. Dat moet je onthouden, hè. Naam doet niks te zaken, rugnummers moeten we hebben, zei iemand. En zo is het ook. Maar namen zijn er om iemand te roepen. Omdat hij op zijn naam zou reageren. Wij willen namen weten. Wij geven ook visitekaartjes af. Opdat mensen ons zouden opbellen. Zakenlui doen dat. Die hebben hele zakken vol met visitekaartjes. Laatst op de beurs geweest. Je weet niet wat je ziet. Iedereen loopt met zakken vol visitekaartjes. Die dingen worden maar uitgewisseld. In de hoop dat als iemand wat nodig heeft. Hij zou kijken van, hey, wat heb ik hier nog zitten aan kaartjes. En dan zullen we eens even hier en daar iemand bellen. Is niet zo, Teunis. Hè? Je moet een naam hebben of je moet een telefoonnummer hebben, opdat je geroepen zou kunnen worden. Nou, dat zijn in het Nederlands twee dingen. Maar in het Engels, to call, is het één ding. En in het Grieks en dus in de Bijbel is het ook één ding. Iemand wordt geroepen, maar niet in het algemeen met, hey, jij daar, of zoiets, hè. Maar hij wordt geroepen bij namen. Zodat elke roeping in de Bijbel per definitie een roeping is bij naam. En dus is het een persoonlijke roeping. En dat is wat hier van die schapen ook gezegd wordt. De schapen worden niet geroepen van kom maar jongens, dan gaan we met z'n allen nou naar buiten. De hei op of zoiets, hè, waar de vogels fluiten. U kent die gedichten wel om deze tijd van het jaar. Dus zo gaat het niet. Maar er staat in de Bijbel, ik weet niet of het altijd zo gaat, maar in de Bijbel staat dat de herder kent zijn schapen, en dat niet alleen, hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En het leuke is nu, dat als je nou goed oplet, dan blijkt in Johannes 10, vers 3, deze voor ons Nederlands gevoel twee verschillende betekenissen van het woord, blijken in één keer genoemd te worden. Hij roept ze bij name, is hetzelfde als hij noemt ze bij name, hij leest hun namen op, zal ik maar zeggen, en leidt ze uit. Maar dat is precies de reden waarom de namen genoemd worden. Opdat zij uitgeleid zouden worden. En dat is het belang van de naamgeving ook in de Bijbel. Men krijgt een naam opdat men aangeroepen zou kunnen worden. Dus de enige reden, maar dat heb ik wel eens meer gezegd, is de enige reden waarom God een naam heeft. God is immers per definitie de onkenbare, de onzienlijke, diegene die zo ver weg zit, de onbereikbare. Maar God heeft zich geopenbaard en een van de eerste dingen die hij deed, uiteraard, was zeggen hoe hij heette. Zijn visitekaartje afgeven. Letterlijk zo. Ik ben Jehovah. Ik ben die God die dit en dat gedaan heeft. Staat ook bij wat hij doet, hè? Dat hoort ook op een visitekaart. Er staat een naam op en wat hij doet. Ik ben Jehovah. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Dat was ik dus, zegt de Heer. Als je ooit nog eens een keer iemand nodig hebt die je uit moet leiden ergens uit, wel, daar ben ik in gespecialiseerd. Zie? Nou, daar hebben we het vandaag dus over. Over die God die zelf een naam heeft, die aangeroepen kan worden. Opdat iedereen die naam aan zou roepen, zou behouden worden. En bovendien lezen we dan dat hij ook ons eventueel bij namen roept en ons uitleidt. Dat is wat de herder doet in verband met de schapen. Nou, dat lijkt me een voldoende inleiding. Want daarna ga ik doen wat ik gezegd heb. Namelijk, ik ga beginnen bij de Romeinenbrief en proberen alle teksten mede te nemen waar of dit kaleo of dit klesis, het roepen of de roeping, genoemd wordt. Sommige versen zijn erg belangrijk daarin, andere veel minder, maar dat merkt u vanzelf wel. Maar je krijgt in ieder geval een goed idee over wat roeping is. We gaan dan naar Romeinen 4. Romeinen 4, vers 17. Dat is dus de eerste keer dat het begrip voorkomt in de brieven van het Nieuwe Testament. En daar houden we ons dus mee bezig. Roeping in de brieven. De eerste keer is dan Romeinen 4. En daar staat in vers 17. Gelijk geschreven staat: ik heb u tot vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Ja, dat is een stukje midden uit het hoofdstuk natuurlijk, maar in dit schriftgedeelte gaat het over Abraham en het geloof van Abraham, waarbij gezegd wordt dat Abraham door geloof gerechtvaardigd werd. En van Abraham staat dan dat hij als gelovige ook vader is van ons allen, dat is vers 16. Hij is vader van ons allen. Dat betekent gewoon dat zijn bezittingen vererfd worden naar degene die geloven. Hij is vader van ons allen. Wij zijn dus erfgenamen van Abraham. Dat staat hier, maar dat staat in Galaten 3 nog veel uitgebreider. En dan staat er dat dat overeenkomt met wat in het Oude Testament gezegd wordt, namelijk in Genesis 17 vers 4, dat Abraham zou zijn vader van vele volken. En wel, die vele volken waarvan Abraham vader zou zijn, zijn gelovigen. Dat is wat hier gezegd wordt. De gelovige Abraham werd immers vader van alle gelovigen. En zijn naam betekent, Abraham betekent, dat hij vader is van vele volkeren. Dus dat is een puur bijbelse en zelfs al oud-testamentische gedachte. En dan staat er in vers 17 dat dat is voor hem of ten behoeve van hem aan wie hij geloofd heeft. Abraham is namelijk vader geworden van vele volken ten behoeve van God zelf. Omdat God zelf dat zo gewild heeft. Dat was voor God. Want Abraham geloofde in God en dan staat er, dus dan wordt er verder een beschrijving gegeven van wie die God dan wel is. Wie is die God? Weet u wel, de Heer zei, ik ben de Heer uw God, die, en dan beschreef hij zichzelf. Hij zegt, ik heb u uit Egypteland uitgeleid, weet je nog wel, ooit. En hier staat, het is die God die de doden levend maakt, of roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. En daarmee zien we in de eerste plaats wie er roept. Laat ik eens kijken wie, of ik dat wil opschrijven. Wie roept er? Dus geroepen door wie? Namelijk door God. God is degene die roept. Wel, het had ook de goede herder kunnen zijn, had ik ook op kunnen schrijven, maar dat laat ik dan maar even buiten beschouwing. Dan gaan we gewoon door. Het is God die roept. En wie wordt er geroepen? Wie roept en wie wordt er geroepen? Wie is de geroepene? Laat ik eens een lang woord opschrijven. Dat wat geroepen wordt. Wel, er staat, God roept de doden. En dan om het verhaal af te maken, waartoe roept hij ze? Het lijkt me niet moeilijk. Als doden geroepen worden, worden ze uiteraard geroepen tot leven. Ik kan niet missen. God roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. En het hele schriftgedeelte, ook wat er verder volgt in Romeinen 4, beschrijft dat, dat God de doden levend maakt. Abraham zelf staat er eigenlijk, was eigenlijk al dood. Sarah was dood en toch brachten zij leven voort. Ze werden als het ware dus weer levend. Dat is wat er gezegd wordt. Geloof in God is niet het geloof in dat hij bestaat, maar geloof in God is een geloof in dat God zal doen wat hij beloofd heeft. En wat God beloofd heeft te zullen doen is dit. Namelijk de doden opwekken. Leven geven uit de dood. Of anders gezegd, leven geven aan de doden. Dat is wat ook in het Johannesevangelie uitgebreid vermeld wordt. Dat er een dag zou komen waarop de doden die in de graven zijn, de stem van de Heer hun God zouden horen en ze zouden leven. Zoals er gezegd werd tot Lazarus, Lazarus kom uit. De man was dood, maar hij hoorde de stem. God riep hem, bij name, uiteraard. En hij zegt, Lazarus, kom uit. En dat is precies wat er gebeurt. Nou, dat is nou roeping. God roept, De naam van de doden zelfs. En hij roept hem uit. Weet u nog wat God zei over het zaad van Abraham, wat uit de verstorven Abraham zou geboren worden? In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Het wordt herhaald. Ook bij name Isaac. Niet Ismael. Isaac is degene die de erfgenaam van Abraham zou zijn, enzovoort. Hoe dan ook, God is degene die roept. Hij roept doden en hij geeft hen uiteraard leven. Dat is wat ook in het verdere verloop van dit Romeinen 4 gezegd wordt. Maar ik ga meteen verder naar Romeinen 8, omdat daar hetzelfde begrip verder wordt uitgewerkt. En dat is een van de meest belangrijke gedeelten eigenlijk in verband met dit onderwerp. Romeinen 8. Dat is dan vanaf vers 28. En dan komt het een paar keer voor. Er worden trouwens ook wat andere woorden gebruikt die vertaald worden met roeping, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen nou. Dus Romeinen 8 vanaf vers 28, er staat: en wij weten dat dengenen, dat betekent dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Ik wou dat alle gelovigen dat ook wisten en geloofden. Als ze dit geloofden, hè. Wij weten, niet wij geloven, wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die God lief hebben, namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, even kijken. God doet dingen medewerken ten goede voor wie? Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar in het eerste helft van het vers staat wie dat zijn. Hè? Er staat, wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En degene die God lief hebben zijn degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Of worden. Want dat is hetzelfde. We zullen het toch maar weer in het Engels doen, denk ik. Hè? Geroepen worden of geroepen zijn is volstrekt hetzelfde. Dus maar hoe je het vertalen wilt. Dat is een keuze die een Nederlandse vertaler nou eenmaal moet maken. Maar andere vertalers in andere landen hebben daar geen problemen mee, omdat het geen verschil maakt. En het behoort ook geen verschil te maken. Het verhaal is namelijk dat degene die God lief hebben, de geroepenen, kijk, daar hebben we het over de geroepenen. Degene die geroepen zijn, zijn degene die God lief hebben. Let wel, er staat niet, het zijn degenen die God dienen. Er staat ook niet degenen die de wet volbrengen, proberen te volbrengen. Er staat ook niet degenen die hun best doen. Er staat degenen die God lief hebben. En dan weet ik wel, die dingen waarvan alles met elkaar te maken hebben, is toch een groot verschil. Je kunt mensen lief hebben zonder ze te dienen. Je kunt mensen lief hebben zonder in de praktijk daar zelfs gemeenschap mee te hebben. Dus dat kan heel goed. De Heer zegt, de Heer spreekt over Israël en zegt in een van de profetieën: wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, terwijl zij deze schandelijke daad met velen doet? En dat betekent dat de Heer met Israël niks te maken moest hebben, maar hij zei wel, het is mijn beminde. Hij had haar wel lief. En dat kan dus. En dat is van God uitgeredeneerd. Maar van de andere kant uit kan het precies hetzelfde. Wij mensen kunnen God niet behagen, staat daar. Maar het merkwaardig is dat we hem desondanks wel kunnen liefhebben. En degenen die God liefhebben, zijn degenen die geroepen worden. En dat staat hier ook. Het zijn degenen die God liefhebben, zijn degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het is wel moeilijk om dat snel te verklaren, deze woorden, eenvoudig omdat ze de samentrekking zijn van de voorgaande hoofdstukken uit de Romeinenbrief. Daar werd namelijk uiteengezet dat degenen die geloven in de Heer Jezus Christus, en met name degenen die geloven in de opgewekte Christus, die geloven dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt enzovoorts, dat zij verbonden worden met deze levende Christus. Dus één plant met hem geworden zijn en daarom delen in zijn roeping. Dat is een van de belangrijkste waarheden van het evangelie, dat de mens van nature verbonden is met Adam en daarom deelt in de zonde en de dood van Adam. Terwijl als men een gelovig is, dan is men verbonden met de laatste Adam, dat is Christus, en men deelt in de rechtvaardigheid en het leven van Christus. Dat is Romeinen 5, waar dat uitgebreid uiteen wordt gezet. En ik heb er van de week, of de laatste dagen eigenlijk, verscheidene malen ook over gesproken. Want dat is het hart van het evangelie. Wij als gelovigen hebben deel gekregen aan de hoedanigheden van Christus. En het eigenaardige is dan, dat is trouwens ook al gelezen vanmorgen bij de inleiding in Efeze 1, het eigenaardige is dan dat de Bijbel leert dat de Heere Jezus Christus geroepen is van voor de nederwerping der wereld, staat er. En Gods grote plan is daarom dat de Heere Jezus Christus geroepen zou zijn. Of geroepen zou worden. Hij is de geroepene. En als hier staat dat deze gelovigen, degenen die hem liefhebben, naar zijn voornemen geroepen zijn, is dat de bevestiging achteraf van wat in de voorgaande hoofdstukken van Romeinen al uiteen wordt gezet, namelijk dat God slechts gelovigen roept of verkiest. God verkiest iemand die gelooft. En andersom, God verkiest iemand die niet gelooft, niet. Het is een heel eenvoudige waarheid. Hij wordt trouwens daarna nog uitgebreider uiteengezet in Romeinen 9. Wie zijn geroepen? En waartoe zijn zij geroepen? Er zijn mensen die denken dat ongelovigen geroepen worden om gelovig te zijn. Dat is een omgekeerde wereld. Het is andersom. Gelovigen worden geroepen. Waartoe? Nou, dat zullen we zo zeggen, want er staat een paar versen verder. Dus daar hebben we het straks weer over. Maar het gaat erom dat gelovigen geroepen zijn. Ik citeer altijd Hebreeën 11, waar staat, door het geloof. Zo begint het. Door het geloof, dat is de basis van alle dingen die daar genoemd worden. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, of wordende, hè, gehoorzaam geweest. Abraham was een gelovige, op grond van zijn geloof werd hij geroepen en vervolgens wandelde hij ook in overeenstemming met zijn roeping. Zoals in Efeze 4 staat, maar daar hebben we het later deze dag nog over. Nou goed, als hier nou staat in vers 28 van Romeinen 8, dat er zijn die naar zijn voornemen geroepen zijn, dan moeten we eerst vaststellen wat dat voornemen is. En dat voornemen, dat is niet zo moeilijk, dat voornemen is dat God roept zijn zoon, namelijk de Heer Jezus Christus, en allen die met hem verbonden zijn. Zo goed als Adam samenbehoort met allen die uit hem zijn voortgebracht, of die zijn leven hebben ontvangen, zo is het dat God Christus kiest en allen die zijn leven hebben ontvangen. En we zullen dat ook zien, want zo staat het precies in Efeze 1, want er staat notabene dat wij geroepen zijn van voor de nederwerping der wereld. En de heel eenvoudige menselijke gedachten verzetten zich daartegen en zeggen, hoe kan dat nou, want ik was het toen nog niet, hoe kan ik dan geroepen zijn toen? En dat is een goede redenering, want het staat, zoals ik het nou citeerde, staat het er ook niet namelijk. Er staat niet dat wij geroepen zijn van voor de nederwerping der wereld. Er staat dat wij in Christus geroepen zijn van voor de nederwerping der wereld. Dat betekent gewoon dat God voor de nederwerping der wereld Christus geroepen heeft. En omdat wij inmiddels in Christus zijn, delen wij in zijn roeping. Kijk, als ik met een quiz, dat zal ik nooit doen natuurlijk, maar stel dat ik met een quiz meedoe voor de televisie, voor de EO natuurlijk, dan zijn er nog andere omroepverenigingen. Maar dan win je bijvoorbeeld, hè, misschien een troostprijs win ik dan misschien. Als ze die tenminste geven aan de laatste. Hè. Maar dan win je een troostprijs en dan krijg je bijvoorbeeld een vakantie aangeboden voor twee personen naar weet ik veel waar naartoe. Kijk, een voetreis naar Rome? Oh nee. Ja. Nou goed, genoeg cultuur nou weer vandaag. Hè. Dus dan wil je bijvoorbeeld de prijs van een vakantie voor twee personen. Dan mag je dus kiezen wie je mee wil nemen, of niet? Nou, dat is nou net het verhaal. Dan de prijswinnaar is geroepen en hij maakt uit wie er nog meer meeneemt. En zo is het met de Heer Jezus. Hij is geroepen en hij maakt uit wie hij meeneemt. Zie? En degenen die met hem meegaan zijn uiteraard degenen die één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods en de gelijkmaking zijn een opstanding. Dat was Romeinen 6, even hè. Wel, kortom, dat zijn de gelovigen dan. En die delen dan in zijn roeping en gaan met hem mee onderweg naar het beloofde land, zullen we maar zeggen. Hè? Nou, niet op vakantie helemaal, maar wel naar de rust in het beloofde land. Hè? De gelovigen gaan de rust instaden. Kijk, dat is een eenvoudig voorbeeld. En maar zo steekt het in elkaar. De roeping van de gelovigen ligt vast in Christus. Hij is de geroepene, hij is de uitverkorene enzovoorts. En ieder die gelooft krijgt daar deel aan. Dat is het verhaal. Daarmee hebben we in een paar woorden die hele Bijbelse leer omtrent uitverkiezing eigenlijk uiteengezet. Wat moeilijker dan dit is het niet. Je moet alleen netjes lezen wat er staat, hè? Nou goed, hier staat het trouwens ook in Romeinen 8, maar dan gaan we verder. Daar staat namelijk in vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook gepredestineerd, tevoren verordineerd staat er dan. Weet u, dat tevoren verordineren, dat heeft de betekenis van tevoren de eindbestemming bepalen. Dat kun je in dit Nederlands niet zien, maar in het woord predestinatie zit het wel. Daar zit in het Engels een destiny, namelijk de bestemming waarheen men onderweg is. En predestineren betekent letterlijk van tevoren de eindbestemming bepalen. Want je kunt wel geroepen zijn, maar waartoe dan? Nou, weet ik wel, voor de meeste mensen maakt het niks uit, want ze zijn toch niet zeker of ze wel geroepen zijn, dus maakt het dan ook niet uit. Waartoe dan wel? Heel eigenaardig, maar dat is natuurlijk zo. Zie? He? Dat is logisch, hè? Je moet eerst weten dat je geroepen bent, daarna kun je nog altijd uitzoeken waarvoor dan. He? Je moet eerst weten dat je geroepen wordt om uitgeleid te worden. He? Je wordt uitgeleid, zoals de herder de schapen roept en ze uitleidt. Maar de volgende vraag is dan waar naartoe? En dat staat hierachter, want dat is nou predestinatie. Tevoren de bestemming bepalen. Er staat er, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. En dan komt de eindbestemming. Den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dus waartoe is men eventueel geroepen? En ik schrijf het kort op, want ik schrijf zo slecht en duurt zo lang. Ik schrijf het dus kort op. Men is geroepen tot zoonschap. De Bijbelse uitdrukkingen zijn iets uitgebreider. Hier staat, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn of te worden. We zijn geroepen om veranderd te worden naar het beeld, namelijk Christus. Anders gezegd, wij zijn geroepen om beelddragers Gods te zijn. Staat weer op een andere plaats. En per slotverrekening, God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Ik weet niet of het verstandig is om het nou aan te halen, maar God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En de eerste mens die werkelijk het beeld Gods was, was Christus. En degene die dan nog volgen zijn eventueel de christenen, want daartoe zijn zij geroepen, om beelddragers Gods te zijn. En dus, als ze beelddragers Gods worden, worden ze het beeld van Gods Zoon gelijkvormig, want Gods Zoon is uiteraard Gods Zoon, omdat hij beelddrager Gods is. Ik kan het niet herhalen, u zet het bandje maar net terug, hè? Ja. Dus wij zijn tevoren verordineerd om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Wij bedienen veranderd te worden naar zijn beeld. Dus denk aan wat er in Efeze 4 staat over het werk, of het dienstwerk wat er in de gemeente, dus te midden van en onder de gelovigen gedaan wordt. Daar staat er dat dat is opdat die gelovigen veranderd zouden worden naar het beeld van Christus. Dat ze zouden komen tot de mannelijke rijpheid. De mate, de grootte van de volheid van Christus of iets dergelijks. Ik kan nooit aan mijn hoofd goed onthouden. Maar het is Efeze 4, u zoekt het maar eens op. Wel, daartoe is een gelovige geroepen tot zoonschap, noem ik het maar kort. Op een andere plaats, maar eveneens in ditzelfde hoofdstuk, Romeinen 8, staat dat wij geroepen zijn tot de zoonstelling. Ik geloof dat ik het woord zelf uitgevonden heb en daarom gebruik ik het maar veel. Dan misschien staat het nog eens in Vandalen, weet je wel. De zoonstelling. De huiotensos, zegt het Grieks. Dat betekent dat men tot zoon gesteld zou worden. Kijk, de eenvoudige gedachte is dat we door geloof kinderen van God worden. En indien wij kinderen zijn, vers 17 van Romeinen 8, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is mooi. We zijn kinderen en een kind is een erfgenaam. En waartoe is het kind dus geroepen? Wat is de roeping van een kind? Wel om erfgenaam te worden en dus om zoon te worden. Vandaar dat een paar versen eerder in Romeinen 8 vers 15 al gezegd wordt dat wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling, vertaald met aanneming tot kinderen. Dat is een uitdrukking die moet je zo snel mogelijk vergeten. Want we zijn geen aangenomen kinderen. En we zullen ook geen aangenomen kinderen worden. Wij worden tot zoon aangesteld omdat wij echte kinderen waren. En nu nog zijn natuurlijk. Omdat we uit God geboren zijn, uit God verwekt zijn. Niet aangenomen kinderen, maar door God verwekte kinderen die opgroeien tot de zoonstelling. Omdat ze als volwassenen in het bezit gesteld worden van de erfenis. En datzelfde staat dan ook weer met dezelfde uitdrukking in vers 23. Namelijk, daar staat in het eind van vers 23 dat wij verwachten de aanstelling tot zonen, die zoonstelling dus. En dat gebeurt namelijk bij de verlossing onzes lichaams. Dat wil zeggen, zolang we in het lichaam zijn, zijn we in ieder geval nog kinderen. Maar we zullen tot zonen worden aangesteld, eventueel, wanneer wij van dit lichaam verlost zijn. En als ik het heel vlug zeg, dan gebeurt het niet eerder dan de opname van de gemeente. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Misschien dat we daar de volgende Bijbelstudiedag dan over spreken, nog. Maar het gaat er maar om dat wij verwachten de aanstelling tot zonen. Dat verandert niks aan wat ik opgeschreven heb. Namelijk, wij zijn geroepen tot zoonschap. Kijk, als ik deze woorden nou opschrijf, hè? God liefhebben en degene die God liefhebben worden geroepen tot zoonschap, dan denk ik altijd aan 1 Johannes 3. Ik doe het even uit het hoofd hoor. 1 Johannes 3. Geliefden, we hebben het over God liefhebben. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is nu zo. En wat we zijn zullen is nog niet geopenbaard, staat er. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen we hem gelijk zijn, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En wat is hij? En als hij geopenbaard wordt, als wat wordt hij dan geopenbaard? Uiteraard als de zoon. Ja, de zoon zal geopenbaard worden. Want terug in Romeinen 8... Het hele schepsel met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der, juist, zonen Gods. Niet kinderen Gods, zonen Gods. En de eerste zoon Gods is uiteraard Christus, maar de zonen Gods in het meervoud duidt uiteraard op allen die zijn leven deelachtig geworden zijn. Om het dan eens te zeggen, weer eens in de Statenvertaling. We krijgen deel aan hem en dus aan zijn roeping en daarom aan zijn erfenis. En daarom onze roeping is een roeping tot zoonschap. Waaruit? Wel, dat weten we al natuurlijk. Uit de doden geroepen, omdat we God lief hebben. Wij die dood waren in zonden en misdaden, worden geroepen als doden of uit de doden. Want beide dingen kun je zeggen. En worden geroepen tot het leven en dus tot het zoonschap. Ja, dat is heel in het kort wat hier in Romeinen 8 staat, en ik lees nog maar even verder, in vers 30. Nee, eerst nog vers 29, het laatste deel. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Want als wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden, dan betekent dat we inderdaad zullen zijn zoals hij is, precies zoals Johannes het zei in 1 Johannes 3. Dat betekent dat we ook, net als Christus als Zoon, zullen worden aangesteld. En omdat hij de eerste is, is hij de eerstgeborene onder vele broederen. En weet je nog, het is wat lang geleden, maar weet je nog een ander woord voor broeder? Nee, een mede-erfgenaam, juist. want een zoon is een erfgenaam en een broer is dus vanzelfsprekend een mede-erfgenaam. Opdat hij de eerstgeborene, u weet toch dat het woord eerstgeborene betekent dat hij het hoogste erfrecht heeft? Dat is toch de betekenis van de term, de eerstgeborene? Weet u nog, Jacob en Esau met een ruzie over wie de eerstgeborene was, wie het eerstgeboorterecht kreeg? Wel, de eerstgeborene is degene met het hoogste erfrecht, maar hij is de eerstgeborene onder vele mede-erfgenamen uiteraard, broederen dus. Ja. En die hij tevoren verordineerd heeft, dat wil zeggen, degene van wie van tevoren vaststaat dat hij tot zoonschap gesteld zou worden, die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook inderdaad geroepen, uit het verleden en zelfs uit de dood. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat gaat uiteraard in de eerste plaats om Christus, want van hem was van tevoren bepaald dat hij de Zoon van God zou zijn. En daarom staat het, daarom is hij ook geroepen bij name. En daarom is hij ook gerechtvaardigd. Hoe gebeurde dat? Hoe wordt iemand gerechtvaardigd? Even heel fundamenteel, niet uitgebreid, fundamenteel, gewoon één woord. Juist. En dan nog één. Dan nog één. Door opstanding, ja, door wedergeboorte, door opstanding. Hij werd overgeleverd om onze zonden opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking is door opstanding uit de dood, jazeker. Daar staat hij dus ook. Hij is geroepen vanuit de dood. Gisteren hebben we de hele avond stilgestaan bij een hele reeks van psalmen die aangehaald werden door Jona in Jona 2, in zijn gebed vanuit het dodenrijk. En dat was de hele tijd dat het gebed was, want het werd in zoveel psalmen en in Jona 2 herhaald. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij verhoorde mij. Ja, en dan staat hij heeft mij geroepen uit het modderig slijk. Uit de grondeloze modder. Uit de dood namelijk. Want daar, ik kan het nou niet zo vlug samenvatten natuurlijk. Maar daar ging het om. En dan blijkt dat vanuit zijn paleizen hoorde God de stem vanuit het dodenrijk en God riep. En wie riep hij? Wel, hij riep de Heer Jezus. Hij riep waarschijnlijk, Lazarus, kom uit. Tot de Heer Jezus. Waarom niet, hè? Moet ik dat uitleggen nog? Nee, ik ga het niet uitleggen. Dat is voor sommigen begrijpen dat. Dat is leuk, ja. Laten we zo. Nou, in ieder geval, die roeping is dus een roeping vanuit de dood, met als gevolg rechtvaardigmaking, namelijk opstanding. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Want hoe wordt men verheerlijkt? Tot nog toe. Doordat men een positie ontvangt in de hemel. De Heer werd uit de dood opgewekt en hij werd verheerlijkt. En hij spreekt over de heerlijkheid die hij nu heeft aan de rechterhand Gods. Op de troon. Zie. Nou, dat is wat met Christus gebeurd is. En daar houdt eigenlijk dit betoog in de Romeinenbrief op, omdat het verder vervolgd wordt in de andere brieven van het Nieuwe Testament. Maar, want zoals gezegd eerder, de Romeinenbrief spreekt nu eenmaal over de dood en de opstanding van Christus en noemt zijn hemelvaart. Maar de betekenis daarvan en de verdere uitwerking daarvan, van de positie van Christus in de hemel, die wordt uiteengezet in andere brieven van het Nieuwe Testament. Maar dat heet inderdaad zijn verheerlijking. En het evangelie wat Paulus predikt, wordt dan ook genoemd het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Zie? En hij spreekt dus over de positie aan de rechterhand Gods. Dus die roeping heeft altijd te maken met een roeping vanuit de diepten. Men wordt geroepen uit de diepte, uit de dood dus. Ik houd het maar gewoon op dood, hè. Men wordt geroepen uit de dood en men wordt daaruit gehaald, wordt omhoog gebracht. En dat omhoog brengen, dat houdt in bijvoorbeeld zoonschap. Het houdt bijvoorbeeld ook in dat men een positie krijgt in de hemel. Hoog dus. En dat zullen we zien. We kunnen beter verder gewoon doorgaan, maar we komen al die schriftplaatsen vanzelf al tegen. Ik ga dan naar Romeinen 9. Zal u niet verbazen dat daar de roeping heel vaak genoemd wordt. Want in Romeinen 9 staat in vers 7. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen zonen. Erfgenamen. Maar, dubbele punt. En dan komt een citaat uit Genesis. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat is aardig. Want je kunt vertalen met in Isaac zal je het zaad geroepen worden. Maar je kunt ook zeggen het zaad van Abraham, de erfgenaam van Abraham, heet Isaac. Oftewel wordt Isaac genoemd. Want noemen en roepen zijn in het Nederlands twee dingen, maar in de grondtekst één. Daarom de naam van de geroepene is Isaac. En als hij dus geroepen wordt, wordt hij geroepen bij die naam. Dat is de gedachte die hier gezegd wordt. Wat hier trouwens ook gezegd wordt, is natuurlijk dat niet iedereen daarvoor bestemd is. Dat niet iedereen erfgenaam is van Abraham. Maar Isaac wel en Ismaël niet. Dat is wat hier in Romeinen 9 verteld wordt. Want immers, degene die geroepen worden, zijn degene die God liefhebben. En het zijn verre van mij te zeggen dat Ismaël God niet lief had. Maar het gaat hier ook niet om de letterlijke toepassing van het principe op Ismaël en Isaac. Maar het gaat om de betekenis ervan voor ons. Namelijk, de betekenis is dat sowieso de natuurlijke kinderen van Abraham niet erfgenaam zijn van de belofte aan Abraham. Maar dat slechts een deel daarvan erft. En met name dat deel wat God op het oog heeft. En God had Isaac op het oog, daar ging het maar om. En wanneer we het toepassen op ons, dan is de vraag nu, en wie heeft God dan op het oog? En dan is het antwoord, niet alle jongens die Isaac heten, maar allen die geloven. Trouwens, de naam Isaac misstaat een gelovige helemaal niet, want je weet toch wat Isaac betekent? Hè? Dat betekent dat hij vrolijk orthodox was, maar... Hè? Ik zal lachen, betekent dat, zei Sarah. Zie je? Ja, als er iemand kan lachen, zeg ik altijd, zijn wij het. Niet meer gefrustreerd door ons steeds korter wordende leven wat we nog voor ons hebben, maar verblijd vanwege de eeuwigheid die wij reeds hebben ontvangen en die ons steeds nader komt. Hè? Goed. Dus in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Daar heb je dat woord dus. En dan lezen we door in vers 11. Daar gaat het dan niet meer over Ismaël en Isaac, maar over Jacob en Esau. Er staat, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werkende, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En daar vinden we de roepende. Er is iemand die roept. En degene die roept is uiteraard God. En we vinden hier dezelfde waarheid herhaald. Niet alle natuurlijke afstammelingen van Isaac werden erfgenamen, maar degene die God op het oog had. En God had Jacob op het oog en niet Esau. En daar ging het nou maar even om. En zo is het bij ons. Want in de voorgaande 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief is uiteengezet dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die geroepen is. Hè? Ja, voor ieder die gelooft, maar die is geroepen hoor. Elke gelovige is geroepen, daar gaat het dan maar om. Elke gelovige is een kind van God en elke gelovige is daarom geroepen tot zoonschap. En tegelijkertijd geroepen uit de dood en uit deze oude gevallen wereld. Nou, dat was 2 keer. Dan in Romeinen 9 vers 24, waar staat welke hij ook geroepen heeft. Dan vindt u dat woord dus weer. En dan gaat het over vaten des toorns en vaten der barmhartigheid. En die vaten van barmhartigheid worden genoemd in vers 23, die hij tevoren bereid heeft, let op het tevoren bereid heeft, en dat is ook weer predestinatie eigenlijk, de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft. Wie dan? Wel, ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En ons zijn uiteraard de gelovigen, want daar hoort Paulus toe. En daar hoorden ook deze Romeinen toe aan wie deze brief geschreven werd. Was immers aan gelovigen in Rome. En dat betekent dus dat Joden en heidenen, wanneer zij gelovigen zijn, geroepen zijn, want ze zijn bestemd tot heerlijkheid. Ze zijn namelijk vaten over wie God de rijkdom zijn, de heerlijkheid en de barmhartigheid zou bekendmaken. Staat in vers 23, hè. Er staat, opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Wel, ze zijn geroepen dus tot heerlijkheid. Want ik had er maar even bij zetten weer eens. Moet je blijven strijden vandaag. En er blijken te zijn Joden en heidenen, maar op voorwaarde van geloof. Laat ik dat wel langzamerhand maar eens onderzetten. Gelovigen zijn geroepen om vaten te zijn tot heerlijkheid, want dat is hun bestemming. En wel, dat lijkt me duidelijk, want heerlijkheid en zoonschap horen uiteraard bij elkaar. De Heer is immers de Zoon. En als hij tot Zoon wordt gesteld, ook officieel, zijn zoonschap zal gaan aanvaarden en uitwerken, gaan praktiseren zou ik willen zeggen. Dat betekent dat hij als Heer inderdaad heerschappij zal hebben over de volkeren en over de aarde. Nou, dan gaan we maar weer verder naar vers 26. Daar staat het ook, maar in de vertaling zie ik het niet staan, maar staat er wel. Er staat, en het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden. Het punt is namelijk dat die hele uitdrukking, gij lieden zijt mijn volk niet, dat is in het Hebreeuws gewoon ami, en werd zelfs met een hoofdletter geschreven, want dit is aangehaald uit Hosea, en ami, en lo ami, waren namen die verband hielden met de kinderen van Hosea en Gomer. En de zaak is dan dat de naam Lo-Ami, niet mijn volk, dat die naam gegeven werd aan Israël. Dat betekent dus dat Israël bij die naam genoemd werd en dus bij die naam geroepen werd. En zo staat het, het zal zijn in de plaats waar tot hen geroepen was, of waar zij genoemd werden, Lo-Ami, al daar zullen zij kinderen des levende gods geroepen of genoemd worden. En daar heb je het dan. Maar dat laatste, dat genaamd worden, dat is natuurlijk dat kaleo. Namelijk daar zullen ze uitgeroepen worden als kinderen des levende gods. In die komen jullie dit hele begrip roeping in de vertaling dus niet tegen. Maar het is gewoon dat noemen. Nou, dan gaan we verder naar Romeinen 11. Hebben we het nog steeds over Israël uiteraard. Maar daar staat in vers 29, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Romeinen 11 vers 29. De genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Wel, het zal duidelijk zijn dat dat begrip genadegiften beschreven wordt hier als roeping. Het betekent natuurlijk gewoon, de genadegiften Gods zijn onberouwelijk. Maar die genadegiften hebben van alles te maken met roeping. Maar wat is de genadegift Gods? Ja, dat is toch makkelijk, hè? We zijn allemaal ooit bij de navigators geweest. Ik al zo lang terug, toen heette ze nog zo, tegenwoordig zijn navigators, dan moet je teksten uit je hoofd leren, hè? En een van de teksten die wij moesten leren was dat de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Zie, ik wist alleen toen nooit waar het stond. Want ja, ik wist waar het stond. Het stond op zo'n kaartje, dat kregen wij altijd. Is dat nog zo? Kleine pakje kaartjes. Daar stond een tekst opgedrukt, die moest je één voor één uit het hoofd leren. Kon je zo in je zak steken en af en toe kijken, hoe was het? Oh ja. Maar ik kon nooit onthouden waar het stond. Nu weet ik het, op de linkerbladzijde, helemaal rechts onderaan. Romeinen 6 vers 23, ik blader er zo naartoe hoor. Maar daar staat dat, de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En hier staat, de genadegift Gods is onberouwelijk, of de genadegiften Gods zijn onberouwelijk. Want het kan ook in het meervoud gezegd worden, wij ontvangen namelijk niet alleen leven, maar, laat ik het eens netjes voorlezen. Hoe zal hij die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Wel, de genadegift Gods is eeuwig leven. En dat is uiteraard het leven van Christus. Maar als we zijn leven ontvangen, ontvangen we daarmee alle dingen. Namelijk alle dingen die bij dat leven van Christus hoorden. Dat was dus vers 32 van Romeinen 8. Dat betekent dus dat we met het leven van Christus ook alle andere hoedanigheden van Christus ontvangen. Vandaar dat die genadegift Gods ook in het meervoud genoemd kan worden. Heet het genadegiften. Komt trouwens erg veel voor zo'n verschijnsel. De dingen die oorspronkelijk en fundamenteel een enkelvoud zijn, dat ze toch in meervoud beschreven worden. Wat dacht u van de verborgenheid van het koninkrijk? Maar die verborgenheid blijkt heel wat in te houden en dus heet die dingen dan weer verborgenheden van het koninkrijk. En zo is het met de toekomende eeuw, want de toekomende eeuw houdt heel wat in en daarom spreekt de Bijbel net zo makkelijk over toekomende eeuwen. Maar het is precies hetzelfde. Het spreekt over dezelfde dingen. Nou, er zijn nog meer voorbeelden van, maar dit is wel weer even genoeg. Dus terug naar Romeinen 11. Daar stond dus de genadegiften Gods zijn onberouwelijk. Maar wat dan die genadegiften zijn, dat wordt beschreven in het volgende woord. Er staat de genadegiften, namelijk de roeping Gods. Of en de roeping Gods. Want de genadegift Gods is eeuwig leven. Maar waartoe zijn we geroepen? Tot leven dus, hè? Ja, we zijn tot dat leven geroepen uit de dood. We zijn bij name geroepen en uitgeleid uit deze oude wereld en met name dan uit de dood. En dan staat er dat onberouwelijk is. En onberouwelijk betekent in de Bijbel altijd dat God er niet op terugkomt. Als dingen onberouwelijk zijn, dan worden ze nooit teruggedraaid. Blijft zo dan. Weet u nog? Hij berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Weet u die tekst nog? Dat betekent niet dat hij gekweld werd door wroeging of zoiets. Maar dat betekent dat hij er wel erg veel verdriet van had enzovoorts. He? Maar als er staat de genade geeft Gods en de roeping zijn onberouwelijk, betekent dat God daar geen verdriet van heeft, dat er ook niks mee misgaat, dat je er ook niet op terugkomt en dat het gewoon zo blijft. Een gelovige is eenmaal geroepen en daarmee uit. Een gelovige is eenmaal geroepen uit de dood tot het leven en daarmee uit. Dat leven heeft hij ontvangen en u weet, dat is goed om te onthouden, wanneer we het leven van Christus ontvangen door geloof en dus door wedergeboorte, dan ontvangen we een leven wat eenmaal gestorven is der zonde, maar dat nu leeft en waarvan er staat dat de dood daarover niet meer heerst. Dat is namelijk een onvergankelijk leven. En dat is meteen de garantie dat het leven wat we door geloof en door wedergeboorte ontvangen, dat we dat ook niet meer kwijt kunnen raken. Dat ligt niet aan ons, maar dat ligt aan dat leven. Als je het één keer hebt, kom je er nooit meer af. Dus ongeneeslijk leven is dat, de rare term natuurlijk. Hè? Maar er schiet me niks anders te binnen. Kijk, de oude mens is ongeneeslijk, dat wil zeggen, hij sterft. Hè? Een of andere wijze. Maar het gebeurt. Maar wat het nieuwe leven betreft, dat is een onmogelijke zaak. Dat is zo hardnekkig. Dat is nog hardnekkiger dan de zonde. Want de zonde heb je en dan raak je alleen kwijt als je sterft. Maar het nieuwe leven ontvang je en dat raak je nooit meer kwijt. Dat staat trouwens ook allemaal in Romeinen 5. Hè? Dat waar de zonde meerder wordt, is de genade veel meer overvloedig. Want de hoedanigheden van Adam mogen dan hardnekkig zijn, maar je raakt ze toch een keer kwijt. Maar de hoedanigheden van Christus zijn veel hardnekkiger. Dat wil zeggen, die raak je nooit meer kwijt, die zijn onvergankelijk. Ze zijn bovendien veel groter ook nog. He? Nou, daar gaat het om. En een van die dingen dan is de roeping. Maar die roeping houdt in inderdaad roeping tot leven. En dat op grond van genade. Dat is onberouwelijk. Dat is wat hier staat. De roeping Gods. Oftewel de genadegift Gods. En dus het eeuwige leven is onberouwelijk. Dat was Romeinen 11 vers 29. En daarna komen we terecht in 1 Korinthe 1. Mooi, hè? Wat staat het er weer mooi? Daar staat over de gelovigen. Ik kan niet nalaten veel meer te lezen dan het ene vers, hè? Want ja, als je dat nou onder ogen krijgt, mooi om dat even voor te lezen, hè? Om ernaar te luisteren ook, denk ik. Maar goed, er staat in vers 4. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods. Nou, we hebben het over de genade, geeft God, immers. Ik dank mijn God vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, want de genadegiften hangen samen met de roeping. En dat is ons gegeven in Christus Jezus, want Christus Jezus is degene die geroepen is en wij zijn in hem geroepen. Want gelijk zij alle in Adam sterven, zullen ze alle in Christus levend gemaakt worden. Daar heb je het weer, hè? Dat is die roeping dus tot het leven, ja. De genade geeft God die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem. Ja, niet rijk in de wereld, maar rijk in hem. Rijk dus in geestelijke zin, rijk in hem. Daar hebben we die roeping ontvangen, daar hebben we dat leven ontvangen, hè? In alle woord, vertaald met reden, in alle woord en alle kennis. Want onze rijkdom is die rijkdom die we uit de schrift, uit het woord van God ontvangen. Is geen andere hoor, komt niet op een andere weg. Komt alleen via het woord. God is woord en openbaart zich via het woord en niet anders. Dan staat er, gelijk de getuigenis van Christus vastgemaakt is, bevestigd is onder u. Dus vers 6. En dan vers 7, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt. Wel, daar hebben we het over dat we rijk zijn geworden, dat we de genade Gods hebben ontvangen. En het ontbreekt ons aan niets. We hebben die genadegiften dus ontvangen, die onberouwelijk zijn. En wij verwachten de openbaring, in de toekomst natuurlijk, van onze Heere Jezus Christus. We zijn nu gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, maar dat was Efeze 1. En wij verwachten voor de toekomst alleen nog maar, nou het is een heleboel, maar het is een paar woorden te zeggen. Wij verwachten de openbaring van onze Heere Jezus Christus. En we verwachten dus, omdat wij in hem zijn, dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. He? Nou, dan gaat hij hoor. Welke u ook zal bevestigen, want schuingedrukte dingen sla ik altijd over, bijna altijd tenminste, hè. Vers 8, welke u ook zal bevestigen, want de Heere Jezus Christus zal ons bevestigen, zal ons vastmaken. Het is immers onberouwelijk. Dus welke u ook zal bevestigen tot het einde toe. Wel, dat einde, dat is het moment immers waarop de Heere Jezus Christus geopenbaard zal worden, volgens vers 7. Hij zal ons vastmaken tot het einde toe, totdat onze verwachting wordt ingelost. Wij verwachten dus de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Maar weet u nog wat we in Romeinen gelezen hebben daar straks? Wat verwachten wij? Ja, toch. Ja, je hebt het toch onthouden, ja. Ik denk het is veel te veel natuurlijk om het allemaal te onthouden. Maar inderdaad, verwachtende de aanstelling tot zonen. En hier staat, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Maar die wordt dan geopenbaard uiteraard als de Zoon. En wij worden met hem geopenbaard als de Zoon. En hij zal ons dan ook bevestigen. Christus zal ons bevestigen. Staat er. Niet God, maar Christus. De Heere Jezus Christus. Welke u ook zal bevestigen tot het einde toe. Want onze zegeningen liggen vast. En worden dus bevestigd. In en door Christus. Om onstraffelijk te zijn, wij zijn onstraffelijk. Nou, niet voor de wet misschien, maar wel voor God. En daar gaat het maar om. Want onze straf is gedragen door wie? Door degene die ons onstraffelijk stelt, uiteraard. Hè? Door Christus dus. Hij is degene die ons bevestigt om onstraffelijk te zijn in die dag. Namelijk in de dag van onze Heere Jezus Christus. En dan staat er, God is getrouw, door welke gij geroepen zijt, want dat trouw slaat natuurlijk op al dat voorgaande, God heeft dat zo gedaan, dus blijft dat zo, dus vast is vastgemaakt, we zijn rijk en we wachten alleen maar, want God doet verder alles. Dat is wat er staat, hè? God is getrouw, dus door welke gij geroepen zijt, dan heb je het weer, God heeft ons dus geroepen, heeft ons gelovigen uiteraard, of gemeente, geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Nou, laat ik er nog maar eens een woord bijschrijven dan. Lijkt dat dit het langste rijtje wordt. Waartoe wij namelijk geroepen zijn. We zijn geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Ik kan net zo goed weer een streep kunnen zetten onder zoonschap, want daartoe zijn wij geroepen. Tot zoonschap, of breder gezegd, we zijn geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon, of gemeenschap met zijn Zoon. We zijn geroepen om één met hem te zijn. Dat zit in het woord gemeenschap, hè? Eén. gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Nou, dat is onze roeping. En weet je wat zo leuk is? Ik kan niet nalaten om dat te vertellen, hè. Er staat in de Korinthebrief. Wat? Het is de inleiding op die Korinthebrieven. Hè? We hebben eens een keer op een plaats ergens in Nederland achter elkaar de eerste en de tweede Korinthebrief behandeld. En ik durf niet eens te zeggen wat sommige mensen daarna tot me gezegd hebben. Maar als ze niks zeiden, zeiden ze wel... He? Weet je nog? Ja. Daar zijn we eindelijk door. Wat een eind was dat, ja. Omdat het allemaal ging over die vleeselijk ingestelde gelovigen in Korinthe. Die zo'n beetje alles verkeerd deden wat ze verkeerd konden doen enzovoort. Daar deugde ook helemaal niks van. Maar vastgesteld moet worden dat in ieder geval Paulus ze lief had. En Paulus in zijn inleiding tot deze Korinthebrieven doet dan deze uitspraken. Je bent rijk geworden, gezegend met al die zegeningen, bent onstraffelijk in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, je bent geroepen tot gemeenschap met hem. En de Korintiërs zijn tot vandaag aan de dag nog steeds spreekwoordelijk voor een vleeselijke levenswandel of een vreselijke levenswandel van de gelovigen. Zeer, zeer slecht voorbeeld dus. Maar toch, niettemin, op grond van geloof, behouden geworden en delend in de roeping van Christus, omdat die roeping niet vast lag in hen, maar in Christus. Daar gaat de bron. Hij zou leven ontvangen, hij zou gerechtvaardigd worden, hij zou verheerlijkt worden, hij zou tot zoon worden gesteld. En wie maar mee wil, die mag mee. Want het kaartje, zeg ik dan maar weer, om het oude beeld weer aan te halen, het kaartje biedt ruimte genoeg. Ieder die gelooft, deelt in zijn prijs, zou ik bijna zeggen. Maar laat ik zeggen, in zijn heerlijkheid. Want prijs is een ander woord voor heerlijkheid. Hè? Ja, dat is wat hier staat. God is getrouw door welke gij geroepen zijt. Er staat niet bij van, ja, als het tenminste zo is. Als je maar geroepen bent, proberen vooral achter te komen of je geroepen bent. Terwijl nee, het staat gewoon in het algemeen. Door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. De rest van beide brieven gaat erover dat ze inderdaad die roeping zouden moeten honoreren. Dat wil zeggen, hen wordt in gedachten gebracht dat zij daartoe geroepen zijn. Met de oproep om toch vooral, maar nou citeer ik uit Efeze, om toch vooral wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. In plaats van te wandelen naar de normen van de wereld. Zie. Maar je kunt mensen alleen oproepen te wandelen in overeenstemming met hun roeping als ze eerst geroepen zijn. En als ze dat eerst niet weten, zullen ze dat eerst moeten leren. Begrijpt u? En dat is wat die Korintiërs dus ook moeten leren. Vandaar dat deze brief, en eigenlijk deze brieven, beginnen met dat vast te stellen, dat de roeping van de gelovigen niet afhangt van hun omstandigheden, maar het hangt af van dat God Christus geroepen heeft. En als men in Christus is, deelt men in zijn roeping. Nou, dan gaan we door naar vers 26 van dit hoofdstuk. Daar zie je wie er geroepen wordt. Het is ook leuk om dat rijtje maar eens een beetje uit te breiden. Ik heb al gezegd doden. En daarna die God lief hebben, kortom de gelovigen. Maar hier staat nog wat. Gij ziet uw roeping, daar heb je dat woord. Gij ziet uw roeping, broeders. Wel, het zijn broeders dus die geroepen zijn. Laat ik dat er in ieder geval maar onder zetten dan. Het zijn gelovigen natuurlijk. Gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Dat betekent, het is mogelijk om als je wijs bent toch deel te hebben aan deze roeping. Maar de kans is niet groot, staat er. He? Waren niet vele wijzen. Ik ken de statistieken niet, maar misschien waren er sowieso niet vele wijzen in Korinthe. Maar goed, dus dan kon het ook om niet. Maar er waren in ieder geval niet vele wijzen. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze, want we gaan opschrijven wat het al geroepen is. Het dwaze, kortom de dwazen. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke En als je dood bent, ben je tamelijk zwak.
Dus dat klopt wel.
Het zwakke der wereld. Nou, zo zwak ben je dus dan. Hè? Dat zwakke. Het dode heeft God namelijk uitverkoren. Dat is een thema wat in de Korinthebrieven nogal eens terugkeert. Hè? Over dat Gods kracht in zwakheid volbracht wordt. Weet u niet? Nou, het zwakke der wereld heeft God uitverkoren dat dit sterke zou beschamen. En het onedele. Ooit overal een meervoud en achterzetten. Dwazen, zwakken en onedelen. Een onedele en het verachten. Zijn we nummer twee tegen of met één geloof ik? Hè? Dank u wel, dank u wel. Heeft God uitverkoren. En hetgeen niets. Ja, dat weet je hoe ik dat moet zeggen.
Niets nutten moet ik dan opschrijven of zoiets, hè?
Hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Kijk, diegenen die deel krijgen aan het leven en aan het zoonschap en aan de heerlijkheid en de gemeenschap van Christus, dat zijn degenen die niets zijn. De verachtende, onnedelen, de zwakken, de dwazen, kortom de doden, om de negatieve termen er maar eens uit te halen. Zodat je in ieder geval zeker weet dat hun verdienste niet was. En dat betekent dat ook die roeping niet van henzelf komt, maar die roeping kan dan alleen maar komen van God zelf. De Vader die namelijk dit leven geeft. En dat is precies de inhoud van de Korinthebrieven. Namelijk, die Korinthiërs waren dan zo zwak, zo onwijs, zo onedel enzovoort. En het was maar een stelletje Korinthiërs hoor. He? Dat waren Korinthiërs, die Korinthiërs. Nou goed. He? Dat is heel mooi te vertalen naar het Grieks trouwens. Maar goed. Maar de boodschap van de apostel Paulus komt juist daar tot zijn recht. Hij zegt wel, je bent dan misschien zwak, maar dat geeft helemaal niks. Want genade, Gods genade is genoeg. Want Gods kracht wordt slechts in zwakheid volbracht. Het is goed om zwak te zijn, want dan weet je zeker dat als er dan toch wat krachtigs tot stand komt, dan kan het alleen maar uit God zijn. En waar lazen we dat eerder? Nou, ik heb het niet gelezen meer, maar het stond in Romeinen 4. Over de roeping van Abraham. Want daar stond dat hij al verstorven was en toch leven voortbracht. En God heeft dat zo geregeld, opdat zou blijken dat het niet Abrahams prestatie was of die van Sarah dat ze leven voortbrachten. Het kan alleen maar de prestatie van God geweest zijn. Dat hij leven voortbracht uit de dood. Opdat de kracht en de heerlijkheid zij aan God en aan niemand anders. Zie? Omdat niet Abraham verheerlijkt zou worden, de grondlegger van een godsdienst zal ik maar zeggen of zoiets. Op de grond leggen van een nieuwe schepping of zo. Helemaal niet. De kracht was van God en niet van Abraham. Want Abraham was al verstorven en Sarah ook. Zie je, nou, die gedachte is dat. En dat is altijd een bemoedigende gedachte voor ons ook. Want als wij denken dat er van ons niks deugt, dan hebben we natuurlijk wel gelijk. Maar het maakt niet zoveel uit, want de kracht komt toch van God. En van niemand anders. Nou, goed. Dat is dus wat hier naar voren gebracht wordt. Gij ziet uw roeping, broeders. Nou, we zien het dan. Het verachten en het onedele is geroepen opdat wij niet zouden roemen in het vlees. En dan staat er in vers 30, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, in Christus Jezus. Want in Christus Jezus heeft men deel aan die roeping. Zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is wijsheid. In plaats van het onwijzen, we staan het ook weer, hè? In plaats van het dwazen. Die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Want verlossing, heiligmaking, rechtvaardiging en wijsheid, dat is allemaal niet van onszelf. Maar dat hebben wij ontvangen in Christus, omdat het zij gelijk geschreven is. En er was geschreven, die roemt, roemen in de Here. En kan u wel meteen vertellen, dat is precies dat deel van de boodschap wat men ons het meest kwalijk neemt. Dat we dat hardop durven te zeggen. Dat wie roemt, roemen in de Here. Want dat betekent natuurlijk dat er van de mens zelf hoegenaamd niks overblijft. Dat betekent het, hè? En dat betekent dat de boodschap die wij prediken, de boodschap die de Bijbel ook predikt, van de mens niks heel laat, ook niet appelleert aan de eigenschappen, de goede hoedanigheden die een mens dan nog verondersteld wordt te hebben, eventueel, maar in tegendeel, ook dat wat de mens vindt dat hij dan toch nog wel positief heeft, wordt door de schrift gewoon aan de kant geveegd en wordt gezegd, wacht dan eerst maar tot je dood bent. Als je meent dat je het zelf nog kunt doen, dan moet je nog lang wachten. En pas als men naar de oude mens dood is, en ik bedoel niet alleen gewoon letterlijk lichamelijk dood, maar ook in de zin van Abraham en Sarah, zij waren al gestorven in de zin van ze konden niks meer voortbrengen. Wel, als men werkelijk niks meer kan voortbrengen op geen enkele manier, dan is men bruikbaar voor het werk van de Heer. Ik bedoel gewoon, dan is men bruikbaar voor God, voor wat hij doen wil. Hij roept de dingen die niets zijn en hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Hij roept een man als Paulus die compleet niets was omdat hij compleet op de verkeerde weg zat. In onwetendheid en ongelovigheid enzovoorts. Hij zat op een totaal andere route en God greep hem, maakte hem klein, noemde hem ook zo vervolgens, Paulus. Maar daardoor werd hij bruikbaar. Nou, dat is het verhaal. En dat is niet een uitzondering, dat is het normale verhaal voor elke gelovige. Iedereen die zich wat verbeeldt, kan het wel vergeten. Iedereen van die zich wat verbeeldt, heeft geen deel aan deze roeping. Of anders, voor zover men zich wat verbeeldt, heeft men geen deel aan deze roeping. God gebruikt mensen die geen kapsones hebben. Ze moeten eerst dood naar de oude mens. Ze moeten alle hoop hebben opgegeven, zoals ik laatst iemand hoorde zeggen. Die zegt, als je alle hoop hebt opgegeven, dan weet ik nog een club waar je dan bij kunt horen. Waartoe je geroepen kunt worden, daar moet je ook voor gevraagd worden, daar mag je er lid van worden. Dat is roeping, dat is nou roeping. En dan word je lid niet van de Rotary, maar van de gemeente. Word je toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Dat is waar. Nou goed, dan gaan we maar weer verder, want dit was 1 Korinthe 1 vers 26, dacht ik. Gij ziet uw roeping, broeders. En dan komen we in 1 Korinthe 7 vers 15. Indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Dat betekent dat als een ongelovige en een gelovige met elkaar getrouwd zijn, dat dat volgens de Bijbel reden kan zijn, en zelfs nog sterker, mag zijn tot echtscheiding. Er staat hier, sorry, ik heb het niet, mensen denken dat ik het geschreven heb, maar dat is niet waar. Moet je mij niet kwalijk nemen, er staat hier. Waarom? Wel, zal ik het eens bij eigen woorden zeggen waarom? Omdat de mens niet geroepen is om een fatsoenlijk huwelijk in stand te houden. Laat staan een onfatsoenlijk huwelijk in stand te houden. Maar een mens is geroepen tot vrede. Een mens is niet geroepen om ondanks alle strijd of met alle strijd te proberen zijn zaakjes van de oude mens te regelen. Maar een mens is geroepen tot vrede. Niet tot oorlog, ook niet binnen een huwelijk bedoel ik, maar tot vrede staat er. En daaraan zijn alle andere dingen ondergeschikt. Waartoe zijn wij geroepen? Nou, dan mag je wel met grote letters strijden. Tot vrede. Vrede namelijk in Christus. Vrede omdat we nieuw leven hebben ontvangen. Enzovoorts. Vrede omdat we met God verzoend zijn. Want dat is het belangrijkste wat er is. En kom er nou niet aan met die verhalen van... Dat mag een andere keer, maar nou niet, vandaag niet. Hè? Dus kom je morgen maar terug. Maar kom er nou niet aan met die verhalen van... Ja, maar als je een gelovige bent, dan kun je al deze dingen dragen. En dan moet dat allemaal met de hulp van God. En als je veel bidt, komt het allemaal vanzelf met je huwelijksleven eventueel ook wel in orde. Dan zeg ik, maar waarom staat het hier dan niet in 1 Korinthe 7? Nee, niemand weet het. Ik ook niet. Hè? Het is dus niet zo. Er staat in tegendeel... dat deze situatie reden is tot echtscheiding. Waarom? Dat is het alleroverheersende principe. En daar hebben we het nu vandaag ook verder over. Hè? Over andermans huwelijk praat ik sowieso liever niet. Maar goed. Maar waartoe zijn wij geroepen? Wat is het overheersende principe in het leven van de gelovigen? Wel, zijn roeping tot vrede. Daartoe is een mens geroepen. Om vrede te hebben. In de eerste plaats met God natuurlijk. Maar dat is van waaruit hij leeft.
Ja, natuurlijk. We zijn de rust ingegaan. Hè? Het was een rust voor het volk van God. En wij zijn die rust door geloof ingegaan, zegt Hebreeën 3 en 4. Zie, we hebben vrede ontvangen, want we hebben ons geplaatst onder de heerschappij van de vredevorst. Wel, in het verborgene, dat is wel waar, maar daarom is het wel zo. Nou, wij hebben dat ontvangen, dat beheerst ons leven, daaruit vloeit voort dat ook in de rest van onze levensomstandigheden feitelijk rust behoort te zijn, want God heeft ons tot rust of tot vrede geroepen. Het gaat niet aan dat wij als mensen daarna de strijd zoeken, of de oorlog zoeken, of zelfs zeggen dat God wil dat we dergelijke situaties continueren. Alsof daaruit onze verzoeking zou bestaan. Begrijp me goed, u zegt er niet van u moet zus en u moet zo. U moet zelf weten wat u doet, u bent zelf verantwoordelijk voor God. Maar als u denkt dat het onderhouden van intermenselijke relaties, dat dat de hoogste taak is van de gelovigen, dan kunt u dat wel vergeten. Een gelovige is niet geroepen tot een huwelijk of wat dan ook. Integendeel, dat zegt dit hoofdstuk trouwens ook, een gelovige is geroepen tot vrede. En de apostel Paulus interpreteert het zo, en lees u anders straks in de pauze dat hoofdstuk maar eens verder. De apostel Paulus interpreteert het zo, hij zegt namelijk, dat je het beste maar kunt blijven zoals je bent. Dan krijg je geen moeilijkheden, want elke verandering die je in het leven nastreeft, brengt onrust en dus onvrede met zich mee. Het is een heel impopulair hoofdstuk dit hoor, 1 Korintiërs 7. Dat heb ik nooit op de zondagsschool geleerd, dit hoofdstuk. Nee. Maar wat staat er? Verder, we zijn tot vrede geroepen en dan vers 16. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Dat weet je niet. Ik kan wel zeggen, als je me veel bidt, komt het wel goed. Maar dat staat hier niet. Als iemand... Al is je echtgenoot of echtgenote niet wenst te geloven, nou dan wens je niet te geloven. En dan word je niet zalig. Je kunt wel hoop hebben van het zal me wel een keer komen. Niemand, ik misgun het niemand. Maar je kunt het niet zeker weten. En de Bijbelse garantie heb je in elk geval ook niet. En daarom staat er, wat er staat namelijk in die voorgaande versen. Maar laat ik maar gewoon doorlezen. Er staat, doch gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een ieder geroepen heeft, dat hij al zo wandelen. Dan heb je het. Dat is dus 1 Korintiërs 7 vers 17. Daar hebben we het woord dus weer. Hè? Gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een ieder geroepen heeft, dat hij al zo wandelen. Gelijk de Heer een ieder geroepen heeft. Dat betekent gewoon dat men blijft zoals men was toen men geroepen werd. En als je zegt, dat heb je zelf ook niet gedaan, dan zeg ik, dat is waan. Dat is waan. Maar zal ik nou eens wat zeggen? Elke verandering in je leven, elke belangrijke verandering in je leven, neemt een heleboel tijd van je leven in beslag. De verandering zelf bedoel ik. Ik zal nooit vergeten hoe wij in de tijd van Zwolle naar Wezep verhuisd zijn. Dat heeft me een jaar gekost. Het was maar een jaar, want de verhuizing van Boldegraven naar Zwolle heeft me een paar jaar gekost. Dat is dus zo. Daar ben je mee bezig, er moet voor alles geregeld worden, moet een huis opgeknapt worden, weet je veel allemaal. Het vreet aan je, moet allemaal dingen geregeld. Het is spannend ook nog, want er is veel geld mee gemoeid en je weet nooit zeker of je er wel goed aan doet, om zus of zo, enzovoorts. Het is allemaal spannend en dan zijn er heel veel mensen die erbij betrokken zijn en die proberen nog rijker van je te worden ook nog, dus daar moet je ook nog mee oppassen. Het is toch gewoon zo? Een gewone verhuizing, zeg ik, kost je zo een jaar. Nou, er zijn ook mensen die verhuizen 7 keer per jaar, maar daar heb ik het daar niet over. Dat zijn geen verhuizers, dat zijn gewoon zwervers. Maar dat is geen verandering, die worden beroerd als ze blijven zitten, bedoel ik, hè? Ja, die kunnen beter kampeervergunning aanvragen, zal ik maar zeggen. Hoewel, ik ken sommigen die dat hebben. Maar ja. Kamperen bij Bethel of zo ergens. Nou goed. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Elke verandering brengt strijd met zich mee, brengt onvrede met zich mee, spanningen. En daartoe zijn wij niet geroepen. Gelovig is per definitie geroepen om in de rust te leven. Dat wil niet zeggen dat hij niet verhuizen mag, of niet trouwen mag, of niet kinderen mag krijgen, of weet ik wat, of een baan mag veranderen. Natuurlijk wel. Maar de apostel Paulus zegt,
Och, je leven is daar niet van afhankelijk. Dus zegt hij, het verstandigste is om maar te blijven wat men is. Dat dacht Paulus ook, maar hij kon niet blijven wat hij was. God nam hem namelijk. Op de weg naar Damascus, zal ik maar zeggen. Dus de veranderingen moeten er zijn. En zo was bij de apostel Paulus natuurlijk ook. Maar het principe blijft een beetje rustig aan doen. En blijven zoals men is. Dat is wat de schrift erover zegt. En alles wat we daarna zelf doen, dat is niet verboden, maar het is wel de eigen verantwoordelijkheid die men daar weer op zich neemt, uiteraard. Nou, dat was vers 17 waren we inmiddels, hè. Gelijk de Heer in ieder geroepen heeft dat hij al zo wandelen en al zo verordene ik in al de gemeenten, is iemand besneden zijnde geroepen, daar heb je hem dus weer, vers 18, is iemand geroepen terwijl hij besneden was, die laten zich geen voorhuid aantrekken, staat er, en dan is iemand die in de voorhuid zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. En als u dacht, hey, kan dat ook, dan zeg ik, ja, dat kan blijkbaar ook, hoe weet ik niet, maar dat kan, hè. Maar de apostel zegt, blijf zoals men is. En hij noemt in de eerste plaats besnijdenis, wat natuurlijk toch een belangrijke rol gespeeld zal hebben, vooral onder Joodse gelovigen van die dagen. Want er waren immers heidenen die door gelovige Joden gedwongen werden om zich te laten besnijden. En daarna leerden Joden dat het niet in de besnijdenis zat. En die dachten dan moesten ze toch maar weer zien dat ze weer een voorhuid kregen. En zo blijf je natuurlijk aan de gang. En beide dingen zijn te verdedigen vanuit de schriften, vanuit de Bijbelse gedachtegang. En Paulus zegt, maak je niet zo druk. Want als het niks uitmaakt, dan maakt het niks uit. Blijf zoals je bent. De besnijdenis is niets en de voorhuid is niets. Zie, maar waar het om gaat is het onderhouden van de geboden, eigenlijk gewoon van het woord van God. En ieder blijven in die beroeping, daar heb je hem weer een keer, roeping, nou heet het beroeping, maar het is gewoon roeping. En ieder die blijven in die roeping, daar hij in geroepen is. Dus zoals hij is, dient hij te blijven. God roept namelijk niet iemand zus en iemand zo. God roept een gelovige. Het heeft niks te maken bij de omstandigheden waaronder hij verkeert. Ik zei, het heeft niks te maken met de omstandigheden waaronder hij verkeert. Bij God is geen aanneming des persoons. God ziet niet aan wat voor ogen is. God neemt het hart aan en dat is het dan. En de rest kun je maar het makkelijkste zeggen, wel, God heeft me geroepen zoals ik was, ik blijf zo. Toen ik geroepen werd, had ik toevallig een streekje om. En heb... en er zijn wel eens mensen geweest die hebben gezegd, dat is heilig, dat hoort niet, enzovoorts. En dan denk ik, ja, maar ik ben zo geroepen, dus dat blijft. Ik heb nooit een reden gezien om dat te veranderen. En... ja, waarom ook. En snor had ik toen ook al, dus ja. Ja, dus houden we het maar zo. Ik ben al gestopt met roken, maar dat was niet omdat de Heer dat vroeg. Nou goed. Zijt gij dienstknecht zijnde geroepen, dat is inmiddels vers 21. Laat u dat niet bekommeren. Wel, het zou je kunnen bekommeren. Mooie uitdrukking, het zou je kunnen bekommeren. Want je kunt dus zeggen, ja, maar een gelovige is toch geroepen tot vrijheid. He, eigenlijk. En als je dan een dienstknecht bent, een slaaf eigenlijk, dan ben je toch niet vrij. Dus je zou eigenlijk moeten zien dat je vrij wordt. En Paulus zegt, oh, maak je niet druk. Maakt niks uit. Laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook vrij kunt worden, gebruik dat liever. Want het blijft natuurlijk zo dat als je een dienstknecht bent en je kunt vrij worden, dan... en dan stijg je niet op de ladder bij de Heer, hoor, maar dan stijg je wel op de maatschappelijke ladder. En dat is natuurlijk ook nooit weg. De Bijbel is daar ook geen tegenstander van. Maar elk mens wil graag, als het even kan, als je het even ziet zitten, als je de moed kan opbrengen en de verantwoordelijkheid durft dragen, wil hij graag zelfstandig en dus vrij worden in maatschappelijke zin. Paulus zegt, nou, dat is goed, hoor, dat is prima. Maar als je nou denkt dat je vrij moet worden omdat de gelovige per definitie vrij zou moeten zijn, zegt Paulus, nee, zo zit het niet, want is daar niet aan gebonden. Want, staat er, want die in de Heere geroepen is, vers 22, die in de Heere geroepen is als dienstknecht, een dienstknecht zijnde, die is desondanks een vrijgelatene des Heeren. En andersom, desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Dus het is maar hoe je het ziet. Hij zegt, wij zijn vrij in Christus. Zeg ik, ja, dat is waar. Hij zegt, wij zijn dienstknechten van Christus. Zeg ik, dat is ook waar. Het is zo. We zijn in vrijheid. En we hebben in vrijheid gekozen om hem te dienen. Wij konden ook eigenlijk niet anders. Je kunt zeggen, dat is een gebrek aan onze vrijheid dan. Maar het is maar hoe je dat noemen wil. Ik ben niet zo'n filosoof, dus ik laat het maar gewoon voor wat het is. Wij zijn vrijgemaakt en we dienen in vrijheid daarom de Heer. Waartoe zijn wij geroepen? Tot vrijheid. Er staat hier letterlijk niet zo, geloof ik, hè? Maar er staat, ik schrijf het wel vast op. Ik denk het in ieder geval nog tegen te komen. We zijn tot vrijheid geroepen. Ja, dat staat in Galaten, geloof ik. Ja. We schrijven het nu vast op, want het ligt hier natuurlijk toch achter, hè? Want er staat in vers 23, gij zijt, let even op, dat is voor iedereen van belang die denkt dat hij een roeping heeft. Er staat, gij zijt duur gekocht. En dus, wordt geen dienstknecht der mensen. Want gij zijt duur gekocht, maar niet door mensen. Maar gij zijt gekocht door het kostelijke dierbaar bloed van Christus als van een onbevlekkelijk lam, staat er in Petrus. Niet door goud of zilver, maar met nog veel duurdere prijs, die betaald is door de Heer zelf. En als we dus ooit dienstknechten worden, dan kan het alleen maar zijn dienstknechten van de Heer, dienstknechten van God. Dienstknechten van Christus, zo u wilt. En dat is de positie van elke gelovige. Gij zijt duur gekocht en dus wordt geen dienstknechten der mensen. Het is lang geleden dat ik dat in de Romeinse brief heb zien staan, weet je wel. Maar zo is hoort het te wezen. Geen dienstknecht van mensen, maar dienen alleen en uitsluitend van de Heer. Niet het uitoefenen van een beroep. Maar men moet zich bewust zijn van de roeping die men heeft, die elke gelovige heeft, want dat is wat we tot nog toe gezien hebben. De roeping die men heeft namelijk in Christus, een roeping tot vrijheid. Een roeping tot vrede, een roeping tot leven, een roeping tot, niet tot slavernij, maar een roeping tot zoonschap. En dat stond er ook al. Trouwens, zoonschap, dat staat in zekere zin tegenover slavernij. Hè? Dat is in Galaten bijvoorbeeld zo. Men is of slaaf, of men is vrij. Men is slaaf, of men is zoon. In beide gevallen dient men, maar het ene is in slavernij ondergeschikt en het andere is in vrijheid. Nou, we zijn geroepen tot zoonschap en dus tot vrijheid. Dat was 1 Korinthe 7 vers 22, 23 en dan in 24. In ieder waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God, staat er. Dus de aanbeveling van de apostel Paulus is om te blijven zoals men is. Waarom? Wel, heel eenvoudig. Omdat de dienst aan God, de dienst van een gelovige, heeft niets te maken met het vlees, heeft niets te maken met de omstandigheden van de natuurlijke mens, maar heeft uitsluitend te maken met de positie van de gelovige in Christus. En daarom maakt het God niet uit hoe men is. Of om wat voor omstandigheden men verkeert. Het gaat erom dat men de Heer zou dienen. Het zijn impopulaire woorden, ik weet het, maar niettemin staat het hier allemaal. Zie je? Nou, dan gaan we verder, want ik wil de Korinthebrief nog even besluiten voordat we pauzeren. Dus 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vers 27. Daar zijn we snel mee klaar. Daar staat namelijk, en indien u iemand van de ongelovigen noodt en gij gaan wilt, eet al wat u lieden voorgesteld wordt, niets om de vragende, om des gewetens wil. En we zijn gauw klaar met het vers, maar niettemin is het wel belangrijk, want dat woord noden, het werkwoord noden, is inderdaad roepen. Iemand roept u, iemand van de ongelovigen roept u om bij hem te komen eten. Dat is de gedachte. Nou, dat is nou precies roeping. Want waartoe zijn wij geroepen bijvoorbeeld? Tot leven, dat is dus een maaltijd. Tot gemeenschap, dat is dus inderdaad ook een maaltijd. Al deze dingen spreken over eenheid. Wij zijn ook geroepen tot een maaltijd. Uit het ene huis en in het andere. Uit onze eigen oude wereld in die nieuwe schepping met Christus. Enzovoorts. Alleen hier wordt het in gewoon letterlijke zin toegepast uiteraard. Indien u iemand van de ongelovigen roept en je wilt gaan, want je hoeft dan niet hoor. Als een ongelovige je roept, hoef je heel veel niet te reageren.
Maar als je dat dan wilt en je zegt, nou, misschien heeft hij toch wel wat leuks in de keuken. En, hè, zou toch wel eens een keer Chinees willen eten, hè? En dan kan daar op het plein. Maar goed, dan krijg je geen percentage van, dus nou maar. Maar dat zou je misschien wel eens willen kunnen doen. Assen, daar hebben ze ook heel goed Chinees eten. En gemeen. Maar goed. Maar nou weet je wat roeping is. Ik weet wel, degene die mij vroeg om eens te spreken over wat roeping is, die dacht natuurlijk aan wat wij in de omgangstaal roeping noemen. Namelijk mensen die dan te midden van de gelovigen dan toch kennelijk een heel speciale opdracht hebben ontvangen van de Heer. Of ze dan, en dan is de vraag, zou die geroepen zijn of niet? Of van die kerel zien dat die geroepen is. En die is zeker niet geroepen. Nou, dat soort begrippen bestaan eigenlijk in de Bijbel niet, maar het is een beetje vroeg om dat nu te zeggen. Maar dat bestaat helemaal niet hoor. Dat hebben wij uitgevonden. Het staat in Van Dalen, maar staat niet in de Bijbel. Want roeping, in die zin, is een heel praktische aangelegenheid. Ik zeg altijd maar zo, als iemand je roept, dan heb je een roeping. En roepen ze niet, nou, dan heb je geen roeping. Dat is heel eenvoudig. Ik weet hoe het bij mij ging. Ze belden mij op en ze vroegen mij of ik ergens wilde komen spreken. Dat had ik nog nooit ergens gedaan. En ik had ook nooit laten weten dat ik het wel eens op prijs zou stellen of zo. Want er was ook nog maar de vraag, maar er werd gewoon gebeld, aangeroepen, zou ik maar zeggen. Hè? Dus er werd geroepen. Proef staat er altijd op die Duitse vrachtauto's, hè? Vind ik altijd leuk. Roep en dan komt het nummer. Hè? Nou, dan bellen ze je op en dan heb je een roeping. Want je moet er alle tijden bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in je is. Dus ik ben toen geweest. Ik zal niet zeggen waar het was. Maar Klaas Boersma weet het nog. Waar het was. Maar hij was er niet verantwoordelijk voor, maar daar ontmoeten wij elkaar toen. Maar dat was nou heel concreet roeping. Als iemand je ergens voor vraagt, zou je niet eens dus zijn, niet zo, dan moet je altijd zeggen ja, want dat is roeping. Dat is een concrete zaak. Dat is niet iets vaags van nou ga ik zitten wachten. Nee, je moet ergens op wachten. Je moet gewoon doen wat de hand vindt om te doen. En in dit geval, wel hier vinden we een heel eenvoudige illustratie van zijn roeping. Indien iemand van de ongelovigen u noodt en gij gaan wilt, wel die ongelovige zal ook wel zijn reden hebben om een gelovige te vragen om bij hem te komen eten, denk ik altijd maar. Dat is trouwens heel vaak zo, als iemand je uitnodigt om eens te komen eten, zit er vaak nog wel wat meer aan vast dan alleen maar eten. Het is niet alleen eten natuurlijk. Het is wat men dan met een groot woord noemt, gemeenschap oefenen. En dat is het dan. Of ze willen wel eens wat van je weten. Of ze willen zaken met je doen. Dat kan natuurlijk ook nog voorkomen. En soms heb ik wel eens een combinatie van die beide. Maar daar zal ik het ook niet verder over hebben. Nou, dan hebben we nog 1 Korinthe 15. En dat is dan echt de laatste keer. 1 Korinthe. 1 Korinthe 15. Ja, dat is heel mooi. Er wordt gesproken over de Heer Jezus Christus. Dat hij opgewekt is uit de dood. Dat hij gezien is, vers 7, van Jacobus en van de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En dan komt hij, vers 9. Want ik ben de minste, de kleinste, de minste van de apostelen. Die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Er staat dus, ik ben niet waardig een apostel genoemd te worden. He was called an apostle, zeggen de Engelsen ongeveer. Maar dat genoemd worden, dat is roeping. Hier wordt het dus vertaald met noemen in plaats van roepen. Maar men zou ook kunnen vertalen met dat hij niet waardig was om als apostel geroepen te worden. Of om geroepen te worden tot het apostelschap. En dus was hij ook niet waard om een apostel genoemd te worden. Maar daar is in het Nederlands slechts verschil tussen, maar in de grondtekst niet. En daar gaat het maar om. En toch was hij een geroepen apostel. Dat staat op andere plaatsen uiteraard. Maar hij was inderdaad geroepen tot het apostelschap. God noemde hem namelijk een apostel. En zelf zegt hij wel, ik was niet waard om zo genoemd te worden, maar God noemde mij zo, want God riep mij. Ik heb medelijden met degene die deze zinnen ooit nog eens uit Engels moet vertalen, want dat kan helemaal niet. Of naar het Grieks. Ik word een apostel genoemd, want God heeft mij tot het apostelschap geroepen. Want het is hetzelfde. Nou, dat is wat de apostel dus zegt. Want het was de Heer zelf die hem riep, ook letterlijk. En hij riep hem bij naam, weet u nog? Hij noemde hem bij zijn naam.
En hij zegt, Saul, 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 twee keer, wat vervolgt gij mij? En dat was het dan. En Saulus onderwierp zich meteen aan de Heer. En God riep hem en gebruikte hem als zijn gezonden, als zijn apostel. Nou, dat is roeping. En dat is de manier waarop de meesten geroepen worden, zeg ik altijd maar. Geroepen vanuit de wereld, geroepen vanuit een heel andere denkwijze, geroepen vanuit een heel andere cultuur, maar geroepen tot een andere wereld. Geroepen namelijk niet tot het leven van Adam, maar tot het leven van Christus. En dat is de roeping waar elke gelovige deel heeft en waarover we het vanmiddag weer verder zullen hebben.